Dit is Menno in Meijerijstad. In deze podcast ga ik, Menno Rozenhaal, als wethouder van de gemeente Meijerijstad, in gesprek met mensen over onderwerpen die mij na aan het hart liggen. In gesprek met echte mensen uit Meijerijstad. Goeiedag, dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast Menno in Meijerijstad. En vandaag gaan we het hebben over een project Steunouders in Meijerijstad. Daarvoor heb ik een aantal gasten in de studio. Ten eerste Anne van Dinter, die is de projectleider. Die ga ik zo aan u introduceren. Mirjam van Es, zij is steunouder in Meijerijstad. En ook Suzanne Dubbeling als steunouder. Anne, mag ik eens bij jou beginnen? Kan je onze luisteraars eens vertellen wat steunouders, wat dat zijn en wat het project Steunouder in Meijerijstad inhoudt?
Steunouders die bieden een gastvrij thuis aan een kind 1 of 2 keer per week. En op die manier geven zij een steuntje in de rug aan ouders.
En wat moet ik me daarbij bij voorstellen? Wat doen ze dan precies?
Een steunouder die stelt eigenlijk zijn hart open om een kind op te vangen. En dat is voor ouders die eigenlijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken en niet beschikken over een netwerk waar zij op terug kunnen vallen. In het ouderschap kan iedereen wel eens een steuntje in de rug gebruiken, maar dat is niet altijd mogelijk. Er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor ouders behoefte hebben om even een moment voor zichzelf te hebben, om op adem te komen. En dan kunnen ze een beroep doen op steunouder en kan ik met hem meedenken of we misschien een steunouder kunnen vinden die een heel fijn plekje kan bieden aan het kind. Dat is meestal 1 of 2 keer per week.
Oké, dus precies met de uitleg die je geeft, daarin wijkt het af van bijvoorbeeld een oppas. Die veel ouders ook wel eens gebruik maken als ze een avondje uitgaan of zo. Maar dit is toch wel een andere achtergrond.
Zeker, ja. Het is uitgerekend geen oppas, zodat je kan gaan werken. Ook dat is soms zoeken, dus ik snap dat daar ook vragen voor zijn. Maar dat matcht dan niet met steunouder. Het is juist dat je even tijd hebt om op adem te komen. Iets voor jezelf kunt doen, zodat je weer fris verder kunt met het ouderschap. En dat ook weer goed kunt opvangen met je kind.
En hoe lang loopt dat nu al in onze gemeente?
Een aantal maanden. Dus we zijn begin van het jaar hebben we het opgestart. Steunouder bestaat al dit jaar 10 jaar. Dus een jubileumjaar.
In heel Nederland dan?
In heel Nederland. Ja. En in Meijerijstad hebben we er dit jaar mee van start kunnen gaan. Dus heel fijn. De eerste matches die lopen al.
Oké. En we hebben toevallig, ja niet heel toevallig, maar nee. We hebben twee steunouders.
Twee toppers,
Die heb jij geworven.
Ja.
Hoe is dat gegaan?
Nou, dat gaat uiteindelijk heel verschillend. Maar daar kunnen we misschien het beste aan Mirjam en Suzanne zelf vragen. Want ik probeer op allerlei manieren bekendheid te geven aan steunouder.
Ja. We gaan het ze gewoon vragen. En Mirjam, sinds wanneer ben je een steunouder?
Sinds juni, volgens mij. Hè? Ja.
Ja.
Ja. Ik zag in april, want dat was mijn eerste kennismaking. Ik kende heel gegeven niet. Zag ik op de socials van de gemeente en van ons welzijn. En zag ik allemaal berichten voorbij komen van steunouder.
En wat trok jou daarin aan?
Eigenlijk wel wat Anne ook zegt. Niet een oppas zijn, maar net iets meer zijn. Ook voor het gezin waar het kind uitkomt. En er vooral voor zorgen dat je een leuke tijd samen hebt. Dus dat laagdrempelige, maar ook wel voelen dat het wel belangrijk is voor een gezin.
Ja.
Dat trok mij aan. Ja.
Dat echt tot steun kunnen zijn, hè, wat ook in het woord steunouder natuurlijk zit. En via de social media kwam het bij jou.
Ja, en toen heb ik meteen volgens mij gemaild.
Ja.
En want ik totaal geen idee of ik daarvoor een aanmerking kwam. En toen is Anne bij mij thuis geweest. En zo is dat traject gelopen. En
hoe ging dat bij jou, Suzanne?
Ik zag het bericht op LinkedIn voorbij komen. En werk zelf in de hulpverlening, dus ik volg ook veel organisaties uit het sociaal domein. En toen zag ik dit voorbij komen. En eerder heb ik me ook wel eens verdiept in pleegouderschap. Ik ben gescheiden en woon alleen met mijn zoontje van 4. En had graag ook wel meer kinderen gewild en heb me daarin verdiept. Alleen, ik werk daarnaast ook 30 uur. En ik dacht, goh, pleegouderschap is toch eigenlijk best wel heftig en intens. Ook als je kijkt naar wat er allemaal bij komt kijken. Maar ik wilde wel iets meer doen dan ook inderdaad af en toe een keer oppassen voor iemand die het nodig heeft. En toen kwam dit voorbij en toen dacht ik, ja, dit is exact wat ik zoek. Kan iets betekenen voor een kind wat daarmee geholpen is, een gezin helpen. Ik vind het ook belangrijk dat mijn zoontje met andere kinderen omgaat. En niet alleen de kindjes van school, maar ook kinderen uit andere gezinnen die ja, wellicht ook andere dingen meemaken. Ja, op die manier ben ik gaan reageren en in contact met Anne gekomen, die ook bij mij thuis is geweest. En nu sinds 11 augustus ben ik gestart.
Oké. Zijn dit vergelijkbare verhalen, Anne, dan met andere steunouders? Of komen ze soms ook via een hele andere route bij jou?
Nou, ik heb nu iemand gesproken en die heeft het weer via via gehoord. Dus ja, zo gaat het ook werken. En dat zijn uiteindelijk een beetje de kanalen. Het is nog veel doorvertellen binnen mijn Rijstad in alle kernen dat dit er is. En dat je er op twee manieren bij betrokken kunt zijn, zowel om steunouderschap aan te bieden als om je vraag te stellen als ouder. Want we willen echt zo laagdrempelig mogelijk zijn voor iedereen.
Ja, ja. En ik hoor bij het verhaal van zowel Suzanne als Mirjam eerlijk ook vanuit zichzelf graag mensen tot steun willen zijn die het nodig hebben. Als dat ook leuk is om dat te kunnen doen. Ja. En dat die social media in de daarin ook belangrijk zijn geweest.
Ja, die is zeker belangrijk. En dat is een heel fijn kanaal uiteindelijk om mensen te bereiken.
We hebben hier twee steunmoeders, noem ik het allemaal even zo. Zijn er ook steunvaders? Want het project heet Steunouders.
Ja, zeker. Die zijn er nog niet. En om het misverstand bij het woord steunouder weg te halen. Je hoeft ook geen ouder te zijn van kinderen. Maar je hebt de rol van een steunende ouder naast de ouders van het kind. Dus zo moet je het eigenlijk zien.
Okay.
Dus ook wanneer je alleenstaan bent, of je nu man of vrouw bent. Of je kinderen hebt of niet, of kinderen die al uitgevlogen zijn, die zelfstandig zijn, dat is allemaal mogelijk. Minimumleeftijd is 21 jaar.
Okay.
En een maximumleeftijd is er eigenlijk niet. Dus als je een hele vitale 70er bent en je kunt een mooie rol aannemen als een opa of oma voor een kind.
Een steungrootouder kan eigenlijk,
dan is het,
ook als het ware.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Nou, ik denk dat je er altijd nog nieuwe kunt gebruiken.
Ja.
Hoe werkt het dan met matching? Want het is natuurlijk wel fijn als er iets van een klik is tussen de steunouder en het kind waar het om gaat. Of de kinderen waar het om gaat en de ouders.
Ja, dus dat is zeker heel belangrijk. Want het is niet een één op één. Ik heb een steunouder, ik heb een vraag en daarmee heb je een match. En daar wil ik ook zeker aan mensen meegeven, want het is best een hele stap als ouders om jouw kind naar iemand toe te brengen. Hè. Überhaupt al om die vraag te stellen, maar dan ook nog om daartoe over te gaan. Dus die matching is super belangrijk. En voor de steunouder, degene die de hulp aanbiedt, is het belangrijk dat het past bij zijn of haar leven, zijn of haar manier van doen. En dat hoeft helemaal niet hetzelfde te zijn als in het gezin waar het kind vandaan komt. Want een kind kan heel veel leren van andere dingen. Hè? Wanneer je zelf heel sportief of actief bent. Nou, dan kan een kind dat heel veel brengen. Dus het hoeft zeker niet hetzelfde te zijn. Maar ja, wanneer heb je ruimte en tijd? Soms speelt ook een leeftijdsgroep die heel erg bij jou past. Hè? Als je als steunouder het heel leuk vindt om met hele jonge kinderen op te trekken. Of liever met tieners, jonge tieners. Dan is voor mij dat belangrijk om te weten.
Speelt dat ook mee in die zin? Wat is de leefsituatie of de wens van de steunouder? Want Suzanne, jij gaf aan, je hebt een zoontje. Je vond het fijn als hij ook met andere kinderen. Ik neem aan dat je dan in dezelfde leeftijdsgroep bijvoorbeeld dacht.
Ja, ja. Wat ik fijn vond was dat Anne mij de gelegenheid gaf om gewoon goed aan te geven wat mijn wensen waren. Dat voelde in het begin een beetje gek. Omdat ik dacht, mag ik daar eigenlijk wel wensen in hebben of zo? Of is het niet voldoende dat ik zeg ik wil gewoon zorgen voor iemand? Maar later bedacht ik me, het is fijn als het matcht met mijn zoontje. Dus ik dacht, dan misschien toch in de leeftijd van 3 tot 7. Hè, misschien iets jonger dan mijn zoontje of wat ouder. Geslacht maakte mij verder niet zoveel uit. Dat is allemaal prima. Maar later vond ik het wel fijn, want ik dacht, als je die wensen niet aangeeft en je hoort bijvoorbeeld van dit zijn de kinderen waarvoor wij iemand zoeken, dan ben je geneigd om af te gaan wijken van je wens. En dan is de kans dat het uiteindelijk misschien toch niet helemaal goed verloopt of de match niet helemaal goed is groot of groter. Terwijl ik denk, als ik echt nu vanuit mezelf kan zeggen, dit zijn mijn wensen, dan is ook de kans dat het slaagt en het tot een goede match komt ook het groot. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel fijn. Ja.
Ja. En bij jou, Mirjam, had je ook al bepaalde ideeën vooraf van hier zoek ik naar? Of ging je daarover nadenken toen Anne dat vroeg aan jou?
Ja, dat laatste. Hè? Want ik had er niet echt over nagedacht. Ik ben zo'n alleenstaande, niet ouder. Hè? Dus wat dat betreft was het voor mij anders dan bij Suzanne. En ik heb toen wel tegen Anne gezegd dat een baby... Dat ik daar niet zoveel plezier zelf uit zou halen. Dus, maar ik heb niet gezegd van dat zou ik niet willen. Ik heb eigenlijk maar aangegeven van ik vind het leuk om erop uit te gaan en te spelen en muziek te maken. En dat dus ik heb aangegeven wat ik leuk zou vinden om te doen. Maar heel strikt gezegd van dat wel of dat niet, dat heb ik niet gedaan.
Nee. Want je noemt nou een paar voorbeelden wat je leuk vindt om te doen. Zijn dat ook de dingen die je de afgelopen periode dan gedaan hebt?
Uitgebreid. Ja, alhoewel ik wel altijd aan, hè, ik heb een meisje van 5, vraag van wat ze leuk vindt om te doen. Hè. Het is niet aan mij, vind ik, om een planning te maken. Want soms zit ze ook niet lekker in de vel en dan mag dat er ook zijn natuurlijk. En dan, nou ja, eigenlijk vinden we altijd wel iets om te doen. Hè. Als het lekker weer is, gaan we bijna altijd naar buiten. Want ze is denk ik nogal vaak dat ze voor de tv zit. En daar hou ik zelf niet zo van. Dus dat doen we ook eigenlijk alleen maar in noodgevallen. En als het slecht weer is of als ze heel moe is of zo. En verder gaan we veel op stap met z'n tweeën. Ja.
Nou, klinkt goed.
Ja.
Ben jou vergelijkbaar, Suzanne?
Ja, ik heb de eerste maand heb ik dan een jongetje van 3,5 waar ik 1 keer in de week voor zorg. En in het begin de eerste maand heb ik ervoor gekozen om hem vooral bij ons thuis te laten wennen. Dus gewoon maar te kijken hoe het gaat en hem zijn gang laten gaan met speelgoed ontdekken en samen spelen met mijn zoontje. En na een maand, ik ben nogal zelf erg ondernemend. Ik ga er ook veel op uit. Ik spreek veel af met vriendinnen, met kinderen. Of ga naar allerlei speeltuinen buiten, binnen, het bos, noem maar op. En vanaf dat moment ben ik hem mee gaan nemen. Gewoon in ons ritme. En dat gaat tot nu toe goed. Ik heb ook weekenddagen erbij met momenten. Dan wordt gevraagd vanuit de vraagouder of ik ook een weekenddag kan. En dan overleg ik soms even met Anne. Soms ben ik geneigd snel ja te zeggen. En dan stimuleert Anne mij ook van goh, bedenk even goed van past dit allemaal wel. Want ik wil vooral heel graag helpen. Maar ik moet ook wel op mijn eigen grenzen letten en er echt tijd voor hebben. Dus dat is fijn. Daarin is zij ook wel een beetje degene die waakt dat ik niet over mijn grenzen ga. Maar wij ondernemen dus ook heel veel. Hij gaat mee op verjaardagen. Zaterdag mee op 2 verjaardagen geweest. En dan is hij van 10 tot 7 bij ons. En dat gaat hartstikke goed.
En dan krijg je natuurlijk vragen van, hé, jij had toch 1 kind?
Klopt, ja, dan kom ik met 2 kinderen binnen. En dat zijn vaak de momenten dat ik ook meteen reclame maak voor het project. En dat mensen ook erg enthousiast zijn en zeggen, wauw, dat je dat doet en wat goed. En oh, dat zou ik ook wel willen of kunnen. En dan zeg ik van, nou, dit zijn de gegevens. Want je ziet gewoon heel veel ouders, ook bij mijn zoontje op school... Die gerust dit er bijvoorbeeld bij zouden willen of kunnen doen. De stap naar het daadwerkelijk doen is misschien dan wat groter. Hè? Ja, je verbindt je ook ergens aan. Het is niet, het is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Hè? Het is ook echt iets wat je aangaat met elkaar. Maar toch veel mensen die het heel leuk vinden om te horen. En ook belangstellend en nieuwsgierig zijn. En ik hoop dat daar dan iets uitrolt natuurlijk.
Ja, hoe zit dat met dat verbinden, Anne? Want is het iets wat je zegt, dat is een jaar? Of dat kan nog de hele jeugd van een kind doorgaan? Hoe werkt dat?
Het uitgangspunt is dat je het contact voor minimaal 1,5 jaar aangaat. En een maximum van 1 jaar. En er komen altijd heel veel vragen over. Oh ja, maar hoezo met een eindtijd? En wat als het heel goed loopt?
Ja.
Maar we doen dat als steunouder wel heel bewust. Omdat het heel moeilijk is om ook 1 jaar vooruit te kijken als steunouder. Hè, wat er allemaal op je pad komt. Maar de andere kant ook. Dat het voor ouders ook fijn is om in hun eigen kracht te blijven. En op een gegeven moment ook weer het gevoel te kunnen hebben. Hey, dit heeft mij geholpen. En ik kan op die manier weer verder. Wat het wel betekent is dat je bij sommige contacten ziet. Dat het en voor het kind zo fijn verloopt. En voor de steunouder en de vraagouder. Dat het eigenlijk een soort van netwerk geworden is. En dat ze het contact ja, op hun manier blijven voortzetten. Maar dat is dan zonder steunouder daarbij.
Ja, en dan heeft dat op een gegeven moment houdt dan de begeleiding vanuit jou in het project op. Maar dan is het gewoon iets wat mensen met elkaar afspreken. Van hoe fijn als we elkaar kunnen blijven zien.
Ja.
Oké. Okay. En we hebben hier twee steunouders in de studio. Wie zijn nou die andere mensen dan die zich aanmelden voor dit project? Die eigenlijk een vraag hebben. Noem je dat dan vraagouder?
Ja, of hoe dat noemen dan? We vraagouders. Het kan heel uiteenlopend zijn. Er zijn vragen van bijvoorbeeld een alleenstaande ouder die hele jonge kinderen heeft en eigenlijk niet eens toekomt aan het maken van een afspraak voor een tandarts of een kapper, bij wijze van spreken. En waarvoor de zorg wel heel zwaar voelt voor de kinderen. En dan is er eigenlijk soms maar net even dat momentje in de week nodig om even tijd te hebben. Meer hoeft het dan ook niet te zijn. Andere situaties kunnen zijn wanneer ouders door bijvoorbeeld financiële situatie veel stress en spanning ervaren. Dan kan het ook fijn zijn om even lucht en ruimte te hebben. Verder kan een achtergrond zijn dat er psychische problematiek speelt. Er kunnen uiteenlopende redenen zijn voor ouders waarbij het fijn is om een steuntje in de rug te hebben. En ik wil echt benadrukken dat er niet per se hulp of hulpverlening al aanwezig hoeft te zijn in het gezin. Het is juist soms ook om de ballen in de lucht.
Misschien wel preventief.
Juist, hartstikke preventief. Ja. En dat sluit niet uit dat we steunouder ook inzetten wanneer er soms wel hulpverlening actief is. En dat het daarmee een hele mooie aanvulling is. Want ik wil echt benadrukken dat de voorbeelden die Mirjam en Suzanne ook geven door ouders heel erg gewaardeerd worden, omdat ze niet het gevoel hebben met een professional te maken hebben wat soms toch een drempel kan opwerpen. Het voelt als een gelijkwaardig contact en dat iemand anders gewoon voor jou tijd en ruimte maakt voor jouw kind. En dat jouw kind thuis komt met heel veel enthousiasme, dat heeft een grote waarde.
Ik zie ze allebei knikken. Ja. Mirjam, je herkent dat?
Ja, ik herken dat. Ja. En ook fijn om te horen natuurlijk elke keer. Want op zich heb ik niet zoveel contact met de vraagouders. De haal- en brengmomenten. Dat zijn eigenlijk de momenten dat we met elkaar even wat dingen uitwisselen met elkaar. En op zich vinden we dat ook beide prima. We hebben wel een evaluatie. Hè? Er komt een evaluatiemoment dat we even wat meer met elkaar erover spreken. Maar het voelt eigenlijk altijd wel goed. Hè. Dan gaan de tekeningen over en weer. Mijn kant op en hun kant op. En ja, het zijn eigenlijk altijd wel mooie momenten om ook te zien dat ze het weer fijn vindt om naar huis te gaan. En het leuk vindt, hè, de auto uitspringt om bij mij weer naar binnen te komen. Dus en ik herken dat wel. Ik heb vroeger kinderen van Stichting Kinder Europa Hulp gehad. Dat waren Franse kinderen die dan in de vakantie bij ons kwamen. En in het begin dacht ik dan ook van, als ze dan nog maar naar huis willen. Maar ze wilden altijd ook heel graag naar huis. En dat is fijn om te ervaren. Hè? Dat je gewoon een leuk moment hebt gecreëerd. Maar dat het ook weer heerlijk is voor zo'n kind om naar huis te gaan.
Dat allebei de kanten op positief verloopt. Ja. Je herkent dat ook zo, Suzanne?
Ja, zeker. Ik heb gedurende de week wel eens app-contact met de moeder. Dan stuurt ze wel eens foto's. Ze vraagt altijd de dag van tevoren voordat ik hun zoontje op kom halen van zijn er nog bijzonderheden. En dan vaak is ze dan benieuwd of ze iets mee moet geven van tevoren. Want ik ga natuurlijk vaak iets doen. Moet er zwemkleding mee of andere dingen. Moet er ergens rekening mee houden. Dus dat is heel fijn dat ze dat doet. En gedurende de dag stuur ik ook foto's en filmpjes hoe het gaat. Ook zeker in het begin heb ik dat veel gedaan, omdat ik me wel bewust was van dat je toch je kind meegeeft aan iemand die je nog niet lang kent. En het toch prettig is om te zien dat je kind aan het genieten is. De eerste keer moest hij ook wat huilen. De eerste dag dat ik hem mee in de auto, maar dat was gelukkig al snel over. En sindsdien staat hij al met zijn jas aan bij de deur als ik kom.
Ja, mooi. Dus,
zeker.
Het lijkt me ook wel spannend zo'n eerste keer elkaar dan zien. En dan krijg je een kind mee van een ander.
Maar ze zijn ook al op bezoek geweest, hè? Dus ze zijn voordat ze alleen bij ons kwam, is moeder met nog de zusje bij ons geweest en ik ben bij hun geweest. Dus er is al wel een moment van kennismaking geweest. Maar dat klopt, de eerste dag is dan wel
dat
spannend.
Dat je alleen helemaal ja. dan
Ja, dat
dan
is wel spannend,
gaat.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja, en dat is van alle kanten zo. Dat is natuurlijk voor het kind zo en dat is voor de ouder zo en voor de steunouder. Dat is even een spannend moment.
Ja. Ja.
Wat ik wel fijn vond, we hebben ook een training gehad. Een online training met andere steunouders die dit gingen doen. En dat hielp ook wel om alvast een beetje beeld en geluid te krijgen. En met elkaar te praten over hoe ga je nou om met die momenten als een kind niet lekker in zijn vel zit en helemaal niks zegt. Wat doe je als de vraagouder regelmatig te laat komt? Of allerlei scenario's heb je het met elkaar over, waardoor je er al een beetje in komt. Maar gelukkig kan ik ook altijd terugvallen op Anne als ik wil overleggen of denk van hoe moet ik hiermee omgaan. Dus dat is ook heel prettig.
Ja. Want Anne, heb jij dan in beeld wanneer die momenten zijn dat kinderen naar de steunouder gaan? Zeker de eerste keer dat je weet van het zou kunnen dat ze me bellen? Of hoe ga je daarmee om?
In principe als we van start gaan, hè, als er een klikgesprek is geweest en over en weer wordt gezegd van ja, wij willen het graag met elkaar dit traject aangaan. Dan stellen we de afspraak ook op papier en dat klinkt misschien een beetje officieel. Maar dat helpt wel. Van welke afspraak maken we met elkaar op welk moment? Nu kan het natuurlijk altijd zo zijn dat of voor de een of voor de ander dat er iets tussenkomt op dat vaste moment. En dan stimuleer ik wel zoveel mogelijk om onderling met elkaar te bekijken. Vervalt dan die keer of is er een ander moment in de week wat je kunt prikken? En alleen wanneer die niet uitkomt, ben ik ervan op de hoogte. Dus ik weet niet elk moment, maar wel de vaste afspraken die er zijn. En wanneer daar wijzigingen in komen, dan kom ik ook weer om de hoek kijken om dat verder goed in te bedden.
Ja, ja, want het gaat wel echt om één keer minimaal in de week.
Ja.
Want je hebt misschien ouders met hele drukke agenda's die zeggen van nou, ik wil het misschien één keer in de maand. Maar is dat dan te weinig om die band goed op te bouwen?
Nou, één keer in de twee weken, dat wordt ook wel gedaan. Maar één keer per maand is, zeker voor de jongere kinderen, zou dat te weinig zijn om echt gewend te raken bij jou als steunouder.
Ja.
En daarvoor is die frequentie helpt wel. Maar hoe lang, hè? Of het voor twee uurtjes is of voor een hele middag, dat is echt helemaal vrij. Dat is in afstemming. En bij sommige kinderen ook echt in opbouw om elkaar te leren kennen. Maar het is dus ongeveer ja, één keer per week tot één keer per twee weken.
En hoe komen de ouders bij jou met hun vraag?
Op verschillende manieren. Soms omdat ze contact hebben met een professional hier in mijn Rijstad. Bijvoorbeeld iemand van het wijkteam of de huisarts of de school. Kan uiteenlopend zijn. Die geven dan de gegevens door. Verder is het te vinden op Centrum Jeugd en Gezin. Dus we hebben een mailadres van steunouder. Dat heet mijnrijstad@steunouder.nl. En er staat een telefoonnummer op. Dus je kunt me bellen of mailen om je eerste vraag te stellen. En ook als je twijfelt, neem contact op. We gaan gewoon in gesprek en we zien wel of dat steunouder bij jou past. Of misschien wel iets anders. En daar ken ik de routes en de wegen binnen de gemeente ook wel om.
Die ken jij dan voldoende? Dus als mensen twijfelen van ben ik eigenlijk wel een ouder die daarvoor in aanmerking komt? Hè? Want er zijn misschien geen hele duidelijke criteria, maar dan komen ze daar met jou altijd uit.
Zeker, ja.
En ook fijn dat huisartsen van dit project weten op scholen. Want dat zijn natuurlijk professionals die ook heel goed in beeld hebben voor welke ouders dat steuntje in de rug goed van pas zou komen.
Ja. Klopt.
Ja, volgens mij zijn er best wel veel, zeker als je kijkt, hè, alleenstaande ouders die met momenten behoorlijk overbelast kunnen raken. Ik heb dan één kind, maar ik kan me voorstellen als je twee of drie kinderen alleen hebt en ja, je werkt ook nog dat je aan weinig dingen toe kan komen. En mensen vinden dat ze allemaal zelf moeten kunnen. Maar ik zou vooral willen benadrukken, denk ook hier aan dit project. Zeker in de preventieve sfeer. Je wordt er volgens mij alleen maar een leukere ouder van. Als je ook met momenten wat tijd voor jezelf kan hebben. En even kan bijtanken als het zwaar is. Dus ik hoop dat er zowel mensen mede door dit zich aanmelden als steunouder. Maar zeker ook als vraagouder.
Ja, mooi gezegd, Suzanne. Ik hoop echt dat het ook een beetje meer gewoon wordt om voor elkaar klaar te staan wanneer nodig. En Ja, dat is zeker wat waar steunouderlijntjes bij elkaar kan brengen.
Ik sprak toevallig vorige week twee ouders. Het waren inmiddels al een soort van steungrootouders, zou je kunnen zeggen. Maar die deden dat al 11, 12 jaar. Die kenden heel het project Steunouder niet. Maar dat waren ze in feite wel. Want die zorgden ook voor een kind. Was een kind overigens met een beperking. Van andere mensen die ze toevallig ooit hadden leren kennen. Geen familie. Maar die kwam daar één dag in de week. Vonden ze heerlijk. Nou ja, toen heb ik natuurlijk reclame gemaakt voor Steunouder en daarover verteld van nou, daar zijn we mee bezig in onze gemeente. Maar ja, het bestaat dus eigenlijk ook al informeel. Maar op deze manier probeer je het een extra duwtje in de rug te geven dan.
Ja, klopt.
Nou, heel fijn. Ik denk dat we het een heel eind met elkaar besproken hebben. Heeft er nog iemand iets van, nou, dit wil ik echt nog meegeven aan mensen die luisteren naar deze podcast. Dit vind ik belangrijk om nog te vertellen.
Nou ja, Suzanne heeft net vooral de vraagouder gestimuleerd. En ik wil vooral natuurlijk de steunouder daar een oproep voor doen. Hè. En sommigen volgen mij misschien op Facebook, maar daar post ik veel van gezelligheid. Maar vooral dus om te laten zien hoe makkelijk het eigenlijk is. Dat je niet veel extra's hoeft op te tuigen. Eigenlijk helemaal niks extra's hoeft op te tuigen. Om voor een middag iets te betekenen voor een kind en het gezin waar het kind uit komt. Het is eigenlijk zo simpel als wat.
Ja, helemaal mee eens. En ja, de dankbaarheid is inderdaad hartstikke groot. Als je tekeningen krijgt of glimlachen of het zwaaien bij het afscheid nemen of als je aankomt, de blijdschap. Ja, het is gewoon super als je even een kind lekker kan ontzorgen en dat die vooral lekker kan genieten. En dat is echt, ja, daar kan bijna niks tegenop.
Nou, zulke blije en enthousiaste steunouders. Anne, betere reclame voor het project kun je eigenlijk niet hebben.
Nee, zeker. Ik ben echt super blij met het enthousiasme. Want dat maakt inderdaad, brengt de boodschap het beste over. Omdat jullie die ervaring hebben opgedaan. Dus echt vanuit je hart kunt zeggen wat het brengt.
Nou, ik dank jullie heel erg voor dit gesprek. En aan de luisteraar. Tot de volgende aflevering van Menno in Mijn Rijstad. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van mijn podcastserie Menno in Mijn Rijstad. Vond je het interessant en wil je meer luisteren? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app.